Welkom bij de Retail Trends podcast. De podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de retaillessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Jeremiah Albinus, CEO van woonwebwinkel Vonk. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter en eigenaar van Retail Trends Media. Leuk jou vandaag hier te mogen interviewen in Utrecht, in jullie prachtige nieuwe hoofdkantoor met distributiecentrum, alles erbij. Echt leuk om hier te zijn.
Leuk om je te gast te hebben en te gast te zijn bij je podcast.
Ja, nou, ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Want jij hebt echt een verhaal van stagiair naar CEO. Dat is opvallende carrière. Helemaal Vonk-minded in 14 jaar. Als je even Vonk voor de luisteraars die nog niet helemaal scherp hebben zou willen omschrijven, hoe zou je Vonk het beste kunnen omschrijven?
Dan zou ik zeggen een online woonwinkel die je helpt bij het inrichten van je interieur. Waarbij onze ambitie is om de online woonboulevard van Nederland en Vlaanderen te worden.
Alright, oké. Nou, dat is helder en een mooie ambitie. En laten wij beginnen bij jouw studietijd. Je hebt eerst HBO Commerciële Economie gedaan en vervolgens Master Bedrijfskunde aan de UvA. Wat was jij voor student?
Nou, ik zou zeggen dat ik in de beginjaren echt wel een beetje op ontdekkingstocht was als student. Licht ambitieus, veel dingen geprobeerd. Ik ben heel jong begonnen om eerlijk te zijn. Maar ik was 16 toen ik klaar was met de HAVO. Toen ben ik begonnen met bedrijfskundige informatica. Okay. Ik was toen al een beetje zeg maar, aan het kijken naar toch al de combinatie tussen marketing en commercie en technologie. Yeah. De studie was heel erg gericht op procesoptimalisatie. Wat ik wel interessant vind, maar niet als primair beroep. Mm-hmm. Dus daar ben ik toen mee gestopt. En daarna ben ik begonnen met commerciële economie. Wat misschien wel grappig is om nog daarin te vertellen, is dat ik destijds werkte bij een supermarkt. Dus als we het hebben over retaillessen, daar is het
daar
eigenlijk
is
echt begonnen.
Daar is een zaadje geplant.
Daar is een zaadje geplant, inderdaad. Ook omdat ik in de periode dat ik even stopte met studeren en ben gaan werken, heb ik 20 tot 30 uur in de week gewerkt bij die supermarkt. Ja. En daar waren ook wel wat verleidingen om, het was bij de C1000, om via Schuitema ook trainingen te volgen om eventueel ook daar een carrière in te maken. Ik was op dat moment veel ploegleider en ik hielp de KW-chef, de kruidenierswarenchef. Wat ik toen echt wel leuk vond, want waar het om ging, is dat ik ook al bestellingen plaatste. Dus alle kruidenierswaren moest ik dan een paar keer per week bestellen. Ik gaf leiding aan de veelploeg. Ik zorgde ervoor dat de actiekoppen goed gevuld waren. Ik maakte ook actiestellingen. Zorgde ervoor dat de margerijke producten op ooghoogte zaten.
Okay.
Dus ik was toen al een beetje, onbewust al een beetje aan het bouwen aan mijn retail-carrière.
Mooi. Tijdens je HBO-studie?
Ja, tijdens mijn HBO-studie. Ja. Op een gegeven moment ben ik daar gestopt. Commerciële economie gaan studeren. En toen begon mijn studentenleven eigenlijk pas echt. Kamers gegaan, ik ben gaan reizen, lid geworden bij een studentenvereniging.
Het volle studentenleven.
Het volle studentenleven, zeker.
En je master bedrijfskunde, dat heb je in deeltijd gedaan, zei je?
Ja. Dus toen ik aan het einde van mijn studie ben ik stage gelopen bij een kleine internet startup in Barcelona. En daar ontdekte ik eigenlijk de mogelijkheden van digital marketing, e-commerce. Met volle enthousiasme teruggegaan naar Nederland in 2007... En toen ook in aanraking gekomen met Vonk. Eigenlijk gaan kijken naar, zijn er e-commerce bedrijven in de omgeving Utrecht waarbij ik mogelijk zou kunnen aansluiten. Er was op dat moment nog niet zo heel veel. Heel veel webwinkels waren nog echt wel zoekende en in de startperiode. Het was echt nog wel pionier in e-commerce. Vonk was een van die bedrijven. Deed toen een paar miljoen omzet, kwam net van de zolderkamer af. Een super interessant gesprek gehad met de founder en daar begonnen. En
want daar heb je ook je scriptie geschreven, of je afstudeerscriptie.
Ja, dat klopt. Ik heb ik had mijn stage gelopen in Barcelona, maar wel met het idee van ja, ik wil mijn scriptie schrijven in Nederland om daar te kijken of ik kan wortelen bij een bedrijf. Ook een beetje strategisch op wat dat betreft. En mijn scriptie ging eigenlijk om, het is maar een soort van meerjarenplan voor Vonk. Waarin de verwachting was waar de e-commerce markt naartoe zou kunnen groeien. En waar de kansen lagen voor de onderneming.
En had je toen ooit kunnen bedenken dat je 13 jaar later de CEO zou worden van dit bedrijf?
Nee, nee, dat was ook niet echt mijn ambitie. In die zin van, niet dat ik niet ambitieus was op die leeftijd, maar op dat moment dacht ik nog, ja, ik wil de marketingwereld veroveren met e-commerce en digital marketing en een van de beste marketeers van Nederland worden. Dat was veel meer mijn persoonlijke ambitie dan dat ik CEO wilde worden van een bedrijf.
Vakman.
Ja, meer. Ja, toch een, ja. Ja, wel zeg maar in de leiding, maar wel een vakman. Ja. Ja.
Hey, en die eerste jaren in dienst bij Vonk, hoe, als je daarop terugkijkt, wat heb je daar geleerd? Waar was je vooral mee bezig toen?
Nou, ik was met verschillende dingen bezig. Overigens, zeg maar, ik ben toen ook dus deeltijd die bedrijfskunde opleiding gaan doen. Was er overigens ook zeg maar, om het risico te hedgen dat ik bij een start-up ging werken. Want ja, je weet natuurlijk nooit of dat wel of niet gaat werken. Er is een enorme potentie in de ondernemer en het bedrijf. Maar ja, het was een gok. Dus ik had toen wel bedacht...
Hoeveel mensen werkten er toen op dat moment?
20. Ja. Ja, en dat was dan 20, zeg maar, met logistiek, klantenservice, ondernemers, commercianten, alles erop en eraan, ja. Ja, dus het was ook echt, we werkten echt met stagiaires, zeg maar, en part-timers, want ja, meer was er ook niet aan middelen. Dus dat was echt zoekende. Maar goed, dus ook die opleiding daarnaast gedaan. Ja, en op dat moment waren we nog echt bezig met, oké, we hebben een aantal webshops. Elke webshop had een bepaalde doelgroep. De ene richtte zich op design. Dat heette dan Dompus Ultra en of apart design. De andere richtte zich op gezondheidsproducten. Die heette Voel je gezond. Dus het waren zeg maar echt webshops met een bepaalde brandnaam. Waarin we een bepaalde behoefte wilden voorzien. En daarnaast hadden we nog een aantal initiatieven om ervoor te zorgen dat het producten die we op voorraad hadden, dat die konden blijven roteren en meer volume aankonden.
Maar was de overall naam was wel Vonk toen al?
Nee, want toen heette het nog Mailorder Solutions. En we zijn een aantal jaren later hebben we een fusie gedaan met een andere ondernemer die een beetje hetzelfde soort concept had. Namelijk heel veel verschillende soorten kleine webshops gericht op specifieke doelgroepen. Dus bepaalde product-marktcombinaties. Denk aan specifieke webshops gericht op afvalemmers, eentje op barbecues.
Eigenlijk het oude model van Coolblue ook.
Ja, een beetje soortgelijk model. Dat deden wij toen ook. Dat is geviseerd en dat toen werd het eigenlijk Vonk. En toen zijn we ook alles langzaam gaan rebranden in Vonk en afscheid gaan nemen van een aantal andere initiatieven in het verleden.
Waar kwam die naam vandaan, Vonk? Ben jij daarbij betrokken geweest?
Nee, dat komt echt vanuit die andere ondernemer, die andere oprichter met wie we geviseerd zijn. En dat staat voor fonkelend, inspirerend, sprankelend. Ja. Daar is het uit voortgekomen.
En dan na 7 jaar, in eind 2015, word je Chief Marketing Officer.
Ja. Dus behoorlijke tijd. Verder de tijd. Daarin heb ik als online marketing manager een aantal jaren dus de afdeling opgebouwd. Heel erg gewerkt aan de opkomst van e-commerce vanuit de online marketingmiddelen die er waren. Dus jarenlang zagen wij ook wel dat veel omnichannel spelers, en toen nog gewoon klassieke retailers, wel een beetje aan het slapen waren. Want we zagen eigenlijk dat er een enorme vraag was in de online markt die niet werd bediend. Dus wij waren best wel, ik wil niet zeggen monopolist op het moment, maar er waren gewoon nog niet zoveel online spelers die afvalemmers verkochten online, stoelen kochten online andere woonproducten. Dus daar vanuit gegroeid. Heel erg vanuit dus die verschillende niche webshops. Dat uiteindelijk weer teruggebracht naar een merk, naar Vonk. Nou, en toen zeg maar is echt het merkspel zijn we op dat moment gaan spelen. En ergens in die periode ben ik inderdaad ook CMO geworden en toegetreden tot de directie.
Ja. En was het toen al onderdeel van de Wekamp Club?
Ja, dus wij zijn in 2010, even uit mijn hoofd, zijn wij overgenomen door de RFS Holding, ja. Waar Wekamp onder andere onder zat. Overigens is het bedrijf jarenlang bootstrapped geweest en gegroeid, dus we zijn gewoon winstgevend geweest. Op een gegeven moment zijn we overgenomen door Wekamp. Nou, ook zeg maar, onder die vlag ook in de RFS Holding. Focus gehad op ons merk en daarna nog veel harder gaan groeien met de hulp van investeringen vanuit Wekamp.
Ja. En ja, dan heb je directiefunctie, focus op marketing. Waar lag toen jouw primaire doelstelling? Wat was voor jou het belangrijkste in die periode?
Toen ik toetrad tot de directie was mijn primaire verantwoordelijkheid eigenlijk gericht op het marketingtechnologie-stuk. Dus ik moest ervoor zorgen dat het platform zich bleef ontwikkelen, dat de acquisitiekanalen goed stonden, dat we een slimme marketingcommunicatiestrategie hadden, zowel vanuit de online marketingmiddelen als ook vanaf de offline ATL-middelen. Dus dat was mijn primaire verantwoordelijkheid. Maar toen ik toetrad tot de directie, hebben we ook wel een paar turbulente jaren gehad in het leiderschap, in wisselingen in de propositie, waar ook veel van mijn tijd en aandacht aan toe is gegaan.
Ja, want er hebben nog wat interim managers hier zijn langs geweest. Aan wie heb jij goede herinneringen?
Nou, van iedereen heb ik wel iets geleerd. Ja. Dus ik heb aan iedereen goede herinneringen. En ik heb sowieso altijd, als ik met iemand in een loopgraaf gestaan heb en gevochten heb voor het bedrijf, dan heb ik daar per definitie goede herinneringen aan.
Mooi.
Maar er zijn wel een paar mensen in het bijzonder. Een ervan is Michel Schaefer. Ja. Die heeft hier een jaar als interim CEO gezeten.
Oud-marketingdirecteur van Bol.
Oud-marketingdirecteur van Bol. Helaas is hij niet meer onder ons. Maar daar heb ik als marketeer veel van geleerd. In mijn stoel waar ik nu zit, heb ik ook daar veel van geleerd. Hij was echt wel een charmant bestuurder met een hele duidelijke focus. Ja. Dus daar kijk ik heel positief op terug.
Mooi, mooi. Als je dan naar die digitale lessen kijkt, of die e-commerce lessen, uit die tijd, wat heb je dan het meeste geleerd? Wat je nu nog echt dagelijks kan toepassen?
Ik denk dat als ik kijk naar de weg die we afgelegd hebben met Vonk, dan zie je eigenlijk een kleine onderneming die opgroeit en die steeds meer focus krijgt en professionalisering in zijn of haar bedrijfsvoering. Mm-hmm. Ik denk dat we in de beginjaren te veel wilden zijn voor te veel verschillende mensen. Naar de jaren toe hebben we het ons toch wel steeds meer weten specialiseren in de categorie waar we nu sterk in zijn, home and living. Ook vanuit het marketingconcept dat elke consument eigenlijk maar een paar loketten heeft in zijn hoofd die top of mind zijn rondom een bepaalde categorie. En je wil eigenlijk één van die loketten zijn. Je wil ervoor zorgen dat als iemand denkt aan eetkamerstoelen of tafels of woonaccessoires, dat dan gelijk zeg maar jouw naam erboven komt als winkel. Een ander iets wat ik door de jaren heen wel geleerd heb, omdat mijn achtergrond meer voorkwam vanuit marketingtechnologie. Dus wat heel erg aan de voorkant van de keten, heel erg te kijken van hoe kunnen we zorgen dat we zo goed mogelijk vindbaar, zichtbaar zijn en dat het e-commerce product zo goed mogelijk is vanuit conversie. Maar daarin heb ik pas afgelopen 4-5 jaar eigenlijk vanuit mijn directierol veel meer geleerd dat de hele keten belangrijk is. Mm-hmm. Dus dat ook de supply chain, de inkoop, het assortiment, maar dat echt alles met elkaar samenhangt. En dat om ervoor te zorgen dat je als onderneming echt klantgericht bezig bent en klantgericht onderneemt, dat je ervoor moet zorgen dat datgene wat tussen de afdelingen valt, dat wordt opgepakt vanuit goede samenwerking. Mm. Want mijn ervaring is dat veel fouten die gemaakt worden in de keten bij alle bedrijven, dat zit vaak tussen de afdelingen in. 85% heb ik me wel zo iemand laten vertellen. Dat is precies een van de punten die we afgelopen jaren zijn tegengegaan. En ook met name afgelopen jaar veel tijd in besteed om juist zeg maar meer accountability op de hele keten te krijgen, end-to-end.
Want als je zegt, een consument heeft een paar loketten in zijn hoofd waar die dan de productgroepen in zoekt. Jullie zijn op een gegeven moment echt heel erg breed gegaan.
Ja, we zijn op het hoogtepunt hebben wij denk ik meer dan 200 productgroepen volgens onze definiëring dan gehad. We hebben er nu nog zo'n 100. Dus het
schalveert. Hoe breed werd dat? Wat je dan daarna hebt afgestoten als je naar categorieën kijkt?
Wij zijn zover gegaan dat we zonnebrillen, horloges, bloeddrukmeters, fitnessapparatuur. Naast het feit dat we ook stoelen, tafels, banken en woonaccessoires verkochten. Maar dat we zover zijn gegaan in de breedte met het idee, we worden een warenhuis van mooie producten.
Ja, eigenlijk een warenhuis à la Weekamp, alleen dan op hoger niveau? Was dat een beetje het beeld?
Ja, dat was wel een aantal jaren was dat wel de strategie.
En dat was nog in de tijd dat het onder de RFS-holding was? Of was het toen al verzelfstandigd?
Nee, dat was met name in de jaren van de RFS-holding. Ja. Op een gegeven moment werd de holding verkocht aan Apex, ja. Een private equity club. Toen zijn we eigenlijk teruggekocht door Ad Scheepbouwer, die daarvoor ook al aandeelhouder was van Wehkamp. Want wij waren eigenlijk een soort van side dish meeverkocht. We waren niet het hoofddoel van Apex. Ja. Die wilde Wehkamp echt voor de fashion-achtergrond. Daarin kwam eigenlijk wel weer opnieuw de vraag van ja, wie worden we nou als we later groot zijn? Waar kunnen we ons nou echt onderscheiden? En welk spel kunnen we winnen?
En niet met zonnebrillen.
Dat was niet met zonnebrillen. Nee. Toen was het echt van ja, wie gaan uiteindelijk ook in de e-commerce winnen op de langere termijn? Toen zagen we een paar type spelers en categorieën voor ons. En we wisten wel dat we op dat moment niet op de juiste plek zaten.
Ja. Als je even terugkijkt naar die tijd met Wehkamp of de RFS-holding. Hoe was jullie samenwerking met Wehkamp? Was er afstemming of waren het echt twee volledig verschillende bedrijven?
Er was zeker afstemming. We werden ook zeg maar, deels bestuurd zeg maar, vanuit de board van Wehkamp. Maar we hadden heel veel autonomie. Zij zagen ons ook wel als groeibriljant, waarbij juist het ondernemerschap zeg maar, haak stond op een bedrijf met al heel veel legacy, heel veel ervaring. Met heel veel kracht ook vanuit juist die systematiek, maar ook nadelen als je wil innoveren. Mm-hmm. Dus er werd zowel, er werd op ons neergekeken en tegen ons opgekeken vanuit verschillende invalshoeken. Ja. Maar we hadden heel veel autonomie.
En dan februari 2020 melden wij op retailtrends.nl dat jij gaat vertrekken hier na 12,5 jaar.
Ja, dat klopt. Nee, ik had toen al zo'n 4,5 jaar als marketingdirecteur erop zitten. Veel meegemaakt, opgegroeid met de onderneming, veel verschillende fases gekend. Ook vanuit directiefunctie turbulente jaren gekend. En daarin zeg maar, liep ik wel een beetje tegen het plafond op van mijn persoonlijke groei en ontwikkeling. Mm. Dus dat was wel eigenlijk de grootste drijfveer om eens een keertje verder te gaan kijken.
Dat was toen 35, denk ik.
Ja, ik was toen 35, 36 ongeveer toen ik die beslissing maakte. En wat er ook in speelde was dat ik wel zag dat er iets van de regressie plaatsvond van de initiële richting die we met elkaar hadden uitgestippeld een paar jaar daarvoor. Ik zag al heel veel potentie in de weg van categorie leiderschap in home and living. Waarbij ik vond dat op dat moment een paar stapjes aan het terugzetten waren. Dat speelde ook mee in mijn beslissing.
Ja. Dat was toen onder leiding van oud-blokker topman Antoine Brouwer.
Ja.
Dan melden wij van je gaat vertrekken, maar je blijft eigenlijk. Je bent nooit weggegaan.
Nee, dat was een vreemde periode. Het was ook een periode waar COVID net eigenlijk om de hoek kwam kijken. Dus ik had voor mijzelf had ik de beslissing genomen. Toen kwam opeens COVID, waarbij Antoine me toen vroeg van... we hebben nog geen opvolger voor je gevonden. We zitten momenteel in crisismanagement. Kunnen we niet even nog wat langer gebruik maken van jouw rol? Ja. En ik had toen eigenlijk ook bedacht, ik ga eerst een paar maanden reizen en een sabbatical nemen voordat ik weer een nieuwe rol ergens aanneem.
Maar goed, dat zat er ook niet echt
dat
in.
Dat zat er ook niet in. Nee. Dus het was op dat betreft gewoon prima aan beide kanten. En ik had gewoon een hele goede verstandhouding met Antoine nog steeds. Ik vond het prima om nog een aantal maanden aan te blijven.
Maar wel een ander gevoel lijkt me. Als je toch weet van, joh, ik vertrek, maar dan blijf je een poosje, dan zit je er anders in.
Ja, dat klopt. Ja, ik stond ook echt al met anderhalf been buiten. Ja. Ik was ook al in gesprek met potentiële andere ondernemingen. En toen werd ik toch gevraagd om te blijven en dan in een andere rol. Heb ik ook even over na moeten denken.
Want Antoine die vertrok.
Ja, die is er met de RVC op een gegeven moment achter gesloten deuren achtergekomen dat de wegen gingen scheiden. Mm-hmm. En toen ben ik gevraagd voor die stoel.
Verraste je dat?
Ja, ja, dat was niet iets per se wat ik gepland had. Dus het was geen strategische zet om te zeggen dat ik ging vertrekken. Zo lijkt het soms inderdaad dat het zo gaat, maar dat is in de praktijk echt niet zo. Nee, ik was echt al met anderhalf been buiten. Dus ik heb ook echt wel even hard moeten nadenken. Van ja, wil ik dit? Kan ik dit? Heb ik de energie? Heb ik de visie? Heb ik de kunde? Want het is ook geen makkelijke opdracht om leiding te geven.
Jullie waren net in een turnaround bezig.
Ja, 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 en die was er nog niet af. Dus er moest ook nog wel wat gebeuren om het bedrijf echt weer terug in de veilige haven te krijgen. Want dat was het idee. Een paar stormachtige zeeën tegemoet getreden de afgelopen jaren. Het idee was terug in de veilige haven, het schip weer even opnieuw opbouwen en dan weer terug de zee op.
Dat is een mooie beeldspraak, want Ad Scheepbouwer, die zei, de voorzitter, raad van commissaris en eigenaar van Vonk, die zei over jou, toen jij CEO werd, van door zijn strategische blik, verbindende vorm van leiderschap en draagvlak in de organisatie zijn wij ervan overtuigd dat hij de juiste kapitein is op het Vonkschip. Dus dat is, jij moest hem echt terug in de haven brengen en opnieuw koers bepalen.
Ja, die beeldspraak die komt wel mooi overeen. Ja, ja. Ja. Nee, dat was wel het idee, ja.
En dat is nu, een jaar geleden. Ja, en wat is in dat jaar gebeurd als CEO?
Heel veel. Te veel om in deze podcast allemaal te vertellen. Maar de essentie is wel, we hebben het schip in de veilige haven gekregen en we zijn weer terug de zee op. Dus wat dat betreft, zeg maar, is de turnaround zo goed als af.
En waar focust de koers zich nu? De koers van je schip nu op?
Nou, eigenlijk zeg maar, waar we de podcast al mee aftrapten. De online woonwinkel die je helpt bij het inrichten van je huis. Ja. Dus wij.
En dat helpen, waar zit dat helpen in?
Ja, dat zit hem in het bieden van keuzehulp, veel informatie geven over onze producten. We hebben een nieuwe tool gelanceerd op het platform waar je ook moodboards kan maken. Dus we willen ook zorgen voor een stukje engagement. Veel redactionele content geven aan onze klanten. Zowel door middel van een fysiek magazine wat ze krijgen bij een order, als engagement via social media en nieuwsbrieven. Dat zit hem in ook het bieden van een stukje interieuradvies. Ook het zijn van een keurmerk op de producten die wij sourcen. Een verzameling van inspiratie en keuze op eigenlijk.
En als je nu naar jullie doelgroep kijkt, hoe zou je die omschrijven? Wie is jullie primaire doelgroep?
Dan zou ik eigenlijk, zeg maar, die is feitelijk heel breed. Ik vind, zeg maar, de valkuil waar veel marketeers snel aan trappen is dat ze te snel mensen en consumenten in een hokje plaatsen. Dus daar ben ik altijd heel voorzichtig in. Kijk, in de regel zou ik zeggen, alles vanaf een modaal inkomen, dus elk huishouden vanaf een modaal inkomen met behoefte aan producten voor hun huis. Mm-hmm. In het bijzonder gezinnen en huishoudens die wat minder tijd hebben en daardoor snel e-commerce kiezen vanuit gemak. Dan denk ik ook aan huishoudens die een zaterdagmiddag liever niet op de woonboulevard willen besteden, maar dat liever vanaf de bank doen. Als je dan kijkt naar waar wij het meest succesvol zijn qua doelgroep, dan zie je wel dat de vrouwelijke doelgroep oververtegenwoordigd is. Heeft ook een beetje met het type producten te maken. Dat wij het heel goed doen op de leeftijdsgroep tussen de 30 en de 45 jaar. Waar vaak het eerste of het tweede koophuis een belangrijk moment is waar Vonk relevant is en een rol gaat spelen. Ja, dat is zo ongeveer.
En als je de productgroepen, hè, dus je zegt we zijn heel erg teruggegaan in assortiment. Maar ondertussen heb je wel 140.000 verschillende producten.
Ja.
Dus dat is vooral ook verdieping dan.
Ja, 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 dus we zeg maar, op het hoogtepunt hebben we zo'n 200 verschillende productgroepen gehad. Dat hebben we teruggebracht naar zo'n 100 stuks. Dus we hebben heel veel ook weggehaald. Het aantal producten wat wij op voorraad hebben liggen, dat hebben we ook bijna gehalveerd. Dus echt goed gekeken naar welke producten we wel niet vanuit voorraad verkopen. Daarin ook de voorraadwaarde hebben we zo'n 30% laten krimpen. Dus we zijn heel erg op voorraadrationalisatie, voorraadbeheer gaan zitten. Gaan kijken naar hardlopers. Maar de uitdaging met home and living, en dat is wel ook echt iets wat zit in de productgroepen, is dat je met een klein assortiment te vaak nee verkoopt. Er zijn gewoon heel veel verschillende smaken, stijlen, portemonnees in Nederland die verschillende behoeftes hebben. Dus op het moment dat, dat je een waterkoker verkoopt, dan heb je aan vier merken een paar verschillende types en dan een paar verschillende kleuren, zeg even 20 tot 30 stuks, kan je heel ver komen om een heel groot gedeelte van je doelgroep te bedienen. Op het moment dat je eetkamerstoelen verkoopt of tafels, ja, dan heb je zoveel verschillende varianten in materiaal, kleur, vorm, prijsklasse, kwaliteit. Dat gaat oneindig door. Dus daar verkopen we ook van dat soort groepen. We verkopen ook duizenden en duizenden van. Op heel veel verschillende type consumenten. Dus daarvoor heb je een longtail nodig. En die kunnen wij niet allemaal vanuit voorraad leveren. Ja. Dus werken we samen met onze partners. Ja. Uiteraard wel met ook daar weer een bepaalde exclusiviteit. Een bepaalde kwaliteits...
Curated shop. Dus, hè,
curated, dus, ja. Ja. Ja.
Want we hebben daar Antoine Brouwer over geïnterviewd in zijn tijd hier. En hij zei daarover, het is een curated shop. Wat inhoudt dat we zelf partijen uitnodigen en dat het geen open podium zijn zoals Amazon of Bol. Er zijn 160 aangesloten partijen. En die omzet die groeit goed. Hoe is dat nu? Zijn er nog steeds 160 of groeit dat ook?
Het is verdubbeld. Inmiddels verdubbeld. Hebben we er meer dan 300. En het groeit nog steeds goed. Het wordt ook steeds groter aandeel van ons omzet. According to plan. En het zal in de toekomst alleen maar meer worden. Het is een aanvullend model. Een aanvullend assortiment wat we willen bieden. Een longtail, om zo maar te zeggen.
Op vonk.nl?
Op vonk.nl, ja.
Ja. Right. En die afgelopen jaar hebben jullie, afgelopen boekjaar hebben jullie 1,7 miljoen producten verkocht. Als je dat dan kijkt naar eigen producten en via de credit shop, hoe verhoudt dat zich?
Nou, dan is het overgrote merendeel nog steeds via eigen producten, eigen voorraad. Dus in showcasing gaat op dit moment nog veel van onze showcasing en merchandising zetten we nog wel veel van onze eigen producten voorop. Want we zien dat snelle levertijd nog wel een belangrijke factor is. En dat kunnen niet alle partners altijd aan. Maar ik zou zeggen dat zo'n 15% komt ongeveer van onze partners vandaan.
Mooi. En als je kijkt naar de productsoorten, hoe belangrijk is eigen merk daarin?
Steeds belangrijker. Het is nog echt wel een klein aandeel in onze omzet. Ik zou zeggen dat het nu zo'n 5% is. Maar we zijn daar onze competenties wel aan het uitbouwen.
Waar wil je naartoe?
Dat zou er gewoon een stuk hoger kunnen zijn. Ik denk dat 20%, 50% in de verre toekomst dat niet heel erg gek is. En dan gaat het met name om dat we eigenlijk zoeken naar de blinde vlek in ons assortiment, waarin we op een juist prijspunt op de trend en ook wel echt iets wat past bij het merk producten kunnen aanbieden.
Nou ja, die trend zie je natuurlijk ook. Deze afgelopen zomer Gert-Jan Smits van Vlinders geïnterviewd. Die had het ook over de groei in eigen merk.
Ja.
Dus dat is wel een ding in jullie markt.
Ja, het is sowieso is verticale integratie in de e-commerce markt een veelbesproken topic om de marges te verbeteren. Want online retail, dat is altijd wel navigeren op het randje van de afgrond met betrekking tot winstgevendheid. Omdat de marges zeg maar dun zijn, omdat je en hoge directe variabele kosten hebt. En als je zeg maar afhankelijk bent van merken, fabrikanten, dan heb je daar ook natuurlijk maar een beperkte marge. En je hebt natuurlijk ook je investeringen in je platform en je overhead. Dus het is altijd wel scherp navigeren. Dus procentpunten marge, die kunnen wel het verschil maken, ja.
Je stipte net al aan, een moodboard. Daarvan gaven jullie aan, we zijn de eerste die dat brengen in de markt. Hoe omschrijf je dat? Je noemt het als een digitale woonkamer waarin je producten kan plaatsen om het zichtbaar te krijgen hoe het staat. Hoe moet ik dat zien?
Ja, kijk, de tool is echt gemaakt om klanten te helpen om een beeld te krijgen van de ideale eetkamer, woonkamer, slaapkamer die ze willen creëren. Waarbij kleuren op elkaar afgestemd kunnen worden, producten op elkaar afgestemd kunnen worden. We zijn de eerste maanden eigenlijk vanuit een beta invalshoek begonnen. Dus we hebben eigenlijk heel weinig onder de aandacht gebracht en gekeken hoe klanten ermee omgingen. Nou, we zien dat het de conversie verhoogt, we zien dat de orderwaarde verhoogt en dat het zelfs steeds hoger wordt naarmate de tool langer live staat. Dus we zijn het nu steeds meer aan het vermarkten. Het is wel echt iets wat meer draait om engagement, minder om de conversie. Het is echt iets waar we klanten bij willen helpen. We gaan niet vanuit als een complete woonkamer inrichten dat ze dan al die producten ook in de winkelwagen stoppen en direct kopen. Dus we zitten echt nog wel hoger in de funnel met betrekking tot waardecreatie. Mm-hmm. Maar we zijn er wel heel blij mee. En we zien dat klanten er op dit moment ook goed gebruik van maken.
Mooi. En als we kijken naar jullie jaarcijfers. Onlangs publiceerden wij op gieteltrends.nl dat je aangaf, we zijn weer winstgevend. 2 jaar geleden hadden jullie een omzet van 83 miljoen. Vorig jaar 93 miljoen, of 93 miljoen en afgelopen jaar 103 miljoen. Dus elk jaar 10 miljoen euro omzet erbij. Is die laatste 10 miljoen dan de slag geweest dat je zegt van nu zijn we winstgevend? Of heb je kostenreductie toegepast waardoor je uiteindelijk winstgevend weer bent geworden?
Kostenreductie is meer dat we cost of complexity hebben weggehaald. Maar voor ik daar verder over ga, moet ik eerst iets nuanceren. De 103 miljoen die we afgegeven hebben, dat is wel consumentenomzet. Dus daar zit ook de omzet van onze partners bij. Ja. Als je het zeg maar like for like zou vergelijken vanuit datgene wat we in het jaarverslag gepubliceerd hebben, dan zitten we ongeveer op een soortgelijke omzet als dat we daarvoor gehad hadden. Mm-hmm. Wat er alleen gebeurd is dat we onderliggend heel veel verschuivingen hebben gepusht eigenlijk. Dan heb ik het over dat we afscheid genomen hebben van bepaalde productgroepen. Dat we ook afscheid genomen hebben van bepaalde kanalen. En dus we hebben bijvoorbeeld gestopt met het verkopen van een aantal audiomerken. Luchtventilatie en airconditioning. En zo kan ik nog een lijst geven van producten die eigenlijk nog een beetje aan de rand zaten van onze propositie. Dus die omzet hebben we eigenlijk verruild voor omzet in meubelen, in woonaccessoires, om nog meer focus te krijgen op onze categorie. Mm. Hetzelfde geldt ook voor kanalen. Gestopt met Funk Duitsland, maar ook gestopt met het traden op marketplaces. Jarenlang hebben we internationaal best wel wat handel gedaan eigenlijk door verschillende landen heen in Europa via de marketplace, via Amazon, eBay, Cdiscount. Daar kan ik een hele lijst geven. Ook dat hebben we eigenlijk allemaal teruggeschroefd, allemaal mee gestopt om volledige focus op Funk.nl, Funk.be en de VT Wonershops die wij in licentie hebben te draaien. Volledig focus op wonen. Dus daar heeft enorme groei gezeten. Maar dat moest natuurlijk wel het verlies van omzet uit andere kanalen en andere groepen compenseren. Dus zo is het eigenlijk een beetje opgebouwd. Maar dat heeft dus als gevolg gegeven dat onze ratio's verbeterd zijn. Onze marge is verbeterd. Onze marketing spend is efficiënter geworden. Mm-hmm. Waardoor dat is de grote drijver geweest achter het feit dat we weer winst maken. Namelijk weer een spel spelen wat we kunnen winnen.
Mooi, mooi. Als jij naar jezelf kijkt, voel je dan meer manager of meer ondernemer?
Eigenlijk beide niet. Ik zou zeggen, dan zou ik meer ik voel me eigenlijk meer een leider. Ik zou zeggen, een leider met ondernemende competenties. Ja. Maar echt een ondernemer, dat vind ik niet van mezelf. Mm. Ik heb best wel wat ondernemers ontmoet en mee samengewerkt. En ik denk dat die dat veel meer zijn dan ik. Manager ben ik eigenlijk, vind ik ook niet. Ik vind manager toch vaak iemand die meer op de winkel past en dingen heel goed doet, maar niet innoveert of te weinig innoveert. En dat doe ik dan wel weer. Ik zou zeggen dat ik eerder op het leiderschapsvlak mezelf zie, waarin ik wel een duidelijke visie heb, maar ook mensen daarop weet mee te nemen. Zonder dat ik, maar wel vanuit calculated risk. En dat ondernemers vind ik toch iets meer met nog meer bravoure, zeg maar, kansen zien. Dat heb ik weer minder in mijn profiel zitten.
We hadden jou een poosje geleden geïnterviewd in Retail Trends. En toen zei jij over jezelf: ik ben iemand die handelt en droomt. Beide onderdelen van mijn persoonlijkheid zijn redelijk in balans, maar ik wil mijn dromenkant dit jaar meer ruimte geven. Het goed zien van mensen en het leggen van verbanden komt daar vandaan. Dat komt goed van pas in deze rol. Dus ja, een mooie combinatie.
Ja, dank. Het is wel iets wat ik bij mezelf echt probeer te blijven beschermen en cultiveren. Het risico is, zit erin dat omdat retail never sleeps. Het is echt zeg maar een spel dat altijd aanstaat. Je kijkt elke dag naar de sales, je kijkt elke dag naar ontwikkelingen. En daar is het risico dat je te reactief wordt en te snel op de korte termijn speelt. Waarbij ik denk dat de retailers die gaan succesvol gaan zijn, juist winnen op de langere termijn. Mm-hmm. Waarbij, en daarvoor heb je ook af en toe wat afstand nodig, moet je af en toe een beetje groot durven dromen. En verbanden kunnen leggen en zien. Nou, en ik denk dat ik dat kan. Maar dan moet ik wel de rust bij mezelf creëren om dat ook te blijven ontwikkelen. En daar het verbanden leggen tussen mensen, ideeën, processen, concepten. Dat is belangrijk voor mijn rol. Dat beschermen, daar tijd voor nemen, dat is belangrijk.
Mooi. Nou, dat leg je geen windeieren, want je bent onlangs grote winnaar geworden van de Shopping Awards 2021. Jullie hebben al gewonnen, zowel in de categorie wonen, als ook dat jullie werden uitgeroepen tot de beste webwinkel. Hoe heb je dat ervaren?
Ja, dat was echt een shock eigenlijk. Ik had het echt niet zien aankomen. Het was zo dat ik... We waren genomineerd voor wonen. Ik had wel het idee dat we daar echt wel kans maakten. En daar was ik echt wel blij mee, want dat was voor mij... Hè, ook als we uiteindelijk categorieleider worden online in deze in dit speelveld. Dus die wilde ik ook echt graag in de zak hebben. Maar toen werd ik gevraagd om een bepaalde avond vrij te houden. Toen ben ik op een gegeven moment opgehaald door een taxi naar een... ik werd naar een bepaald terrein gebracht. Echt een soort van leeg bedrijventerrein. Met daar de boodschap dat we genomineerd waren. Ook voor de algemeen overall award. Ik zou samen met de andere potentiële genomineerden opgehaald worden. Dus met die taxi. Dus ik zat in die taxi en ik zat het event, zeg maar, het live event ook in de taxi te bekijken. En ik dacht, ja, ik ga hier nu naartoe. Ik zit aan een tafel en ik moet vervolgens klappen voor iemand die gaat winnen. Want ik geloof er niet in dat wij dit gaan winnen. Hoe goed we ook de dingen in beweging gebracht hebben. Maar toen bleek dat ik eigenlijk de enige aanwezig was. Ik werd met de taxi de studio ingereden en ik mocht de prijs in ontvangst nemen. Dat was een geweldig gevoel. Met name omdat we afgelopen jaren, zoals ik al eerder verteld heb, best wel turbulente jaren gehad hebben. En dat is niet alleen turbulent geweest voor het managementteam, maar ook echt voor de hele onderneming. Dus ja, deze prijs aan het personeel kunnen laten zien en al mijn collega's. Nou, dat is natuurlijk fantastisch.
Mooi, ja. Mooi. Nou, wel verdiend. En het is ook de grootste prijs in de e-commerce wereld natuurlijk, voor Nederland in ieder geval.
Het is zeg maar onder de Oscars, is het de beste film inderdaad. Ja.
Helaas geen Gala en Huis de Duin dit jaar.
Nee, ik moet zeggen, dat is ruimschoots gecompenseerd. Ik kom thuis en mijn vriendin had de webinar helemaal meegekeken. En die had thuis allemaal kaarsjes aanstaan en whiskies klaargezet om het te vieren. Dus we hebben thuis alsnog een beetje gevierd. Mooi. En ik heb ervoor gezorgd dat die feestvreugde natuurlijk ook doorgespeeld is naar de organisatie, dag daarna. Nee, helaas geen Gala. Dat hopelijk volgend jaar weer.
Dan toch even terug naar het buitenland. Je gaf het net al aan, hè? Jullie zijn gestopt met de Duitse webshop. Ja. Een paar jaar geleden al met de Franse webshop. Was dat in de tijd dat jullie enorm wilden expanderen, de doelstelling? En dit is ook rondom beleid van focusing, dat je het gestopt bent?
Ja, dus wij zijn eigenlijk gaan internationaliseren ten tijde dat omzetgroei ook wel de belangrijkste doelstelling was in de onderneming. Waarbij de kracht van het internationaliseren is dat natuurlijk meer volume draaien op je huidige assortiment. Alleen dan dus op verschillende webshops. Maar dat is wel aan het grensgebied van levert het wel of niet voldoende contributiemarge op. Mm-hmm. Afgelopen jaren hebben we natuurlijk ook gekeken naar niet alleen of iets contributiemarge opleverde, maar ook cost of complexity. Dus we zagen eigenlijk dat het in stand houden van heel veel verschillende businesses ook zeg maar een stukje roofbouw was op focus en visie. Dus heel simpel gezegd, het kan zomaar zijn dat bepaalde producten uitverkocht raakten die we met een hele slechte marge verkochten via Duitsland of Frankrijk, terwijl die ook een goede marge hadden kunnen verkopen op Nederland. Maar ook de managementtijd, de bezetting op de logistiek en de klantenservice en ook de weerwar aan processen die we met elkaar moesten managen. Dus afgelopen jaren hebben we dat echt wel, nou ja, zeg maar, teruggebracht naar verdere operational excellence, waardoor de klanttevredenheid en de foutmarge omhoog en omlaag gaat. Op de domeinen waar we willen winnen. Ja. Dus dat is wel de baas geweest.
Want je bent 8 jaar in Duitsland actief geweest.
Dus, het zou best wel kunnen dat zo'n... Ja, ik denk het wel.
Ook in die podcast die ik met Geert-Jan Smits had, voormalig CEO van Vlinders, die had het ook over Duitsland. En die zei met name dat de logistiek en de kostbare retouren echt een nekslag waren voor hen om daarin door te gaan. Is dat herkenbaar?
Herkenbaar. En daarbovenop dus ook die opportunity cost van wat kunnen we nou met de resources, tijd, middelen, als we dat nou eens niet steken in iets wat randje aan nog iets van geld oplevert. Mm-hmm. Maar iets steken waar we weten ook dat we kunnen winnen. Want wat het spel dat wij speelden in dan specifiek Duitsland, was dat we eigenlijk niet echt een merk konden bouwen, want daarvoor waren we te klein. En daarvoor waren de middelen ook te klein. Dus alle marketing die we staken was eigenlijk heel erg productgericht. En ook heel erg gericht op het bieden van een scherpe prijs. Dus dat is sowieso... Want de prijselasticiteit in Duitsland is ook best wel hoog. Dus dat was al geen spel wat we konden winnen. En dan zit je heel erg op prijs te concurreren met een merk wat je niet van de grond krijgt. Ja, dat was geen strategie. Dat is opportunisme.
Dus het enige over de grens avontuur is België. Is dat dan met name Vlaanderen of is het wel heel België?
Nee, dat was in het verleden ook Wallonië. Maar het overgrote deel van de omzet kwam al uit Vlaanderen. En ook daar weer, de contributiemarge kwam bijna in zijn geheel uit Vlaanderen. Dus bewust besloten om het Franse gedeelte even nu niet te adresseren. Dus het betekent niet dat je het niet kan kopen als je in Wallonië zit, maar het is in ieder geval niet wat we bewust aanspreken.
Natuurlijk een Nederlandstalige site.
Exact. Ja. Dus vanuit schaalbaarheid wederom gedacht. Dus een Nederlandstalige site. En ook een doelgroep die al iets verder is in e-commerce. En ook iets wat minder concurreert met Amazon Frankrijk. Dat was op dat moment ook wel al gaande. Dat heel erg, ook daar weer heel prijslastig is en heel erg gekeken werd naar Amazon Frankrijk als een concurrent. Mm-hmm.
Als we toch over concurrenten hebben, wie zie jij nu als belangrijkste concurrenten in jullie nieuwe focusgebied?
De belangrijkste concurrent van Vonk is het Vonk van gisteren. Dus dat is wel iets waarin wij eigenlijk niet echt één speler hebben om naar te kijken waarvan we zeggen daar moeten we van winnen. Uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat de klantreis elke dag beter wordt, dat onze foutmarge elke dag kleiner wordt, dat we een steeds relevanter assortiment hebben, betere keuze op inspiratie en onze klanten echt helpen met het inrichten van huis. Nou, als we dan kijken naar concurrentie in de home and living sector, die is er natuurlijk zeker weten. Mm-hmm. Het is een heel gefragmenteerd landschap.
Traditionele spelers, nieuwe spelers.
Exact, heel veel traditionele spelers, nieuwe spelers. Maar niemand is echt leider. IKEA is de grootste, maar die heeft ook maar een relatief marktaandeel. Dus dat gefragmenteerde landschap biedt heel veel kansen. Naast dat het uitdagingen biedt, waarbij we natuurlijk ook wel kijken naar een Bol en een Wehkamp, die ook een deel van de taart hebben online. Maar er is niet één concurrent. Zo zien we het niet.
Dus toch over Bol hebben. Die hebben aangekondigd een samenwerking aan te gaan met VT Wonen. Jullie hosten VT Wonen. Ja. Hoe zie je dat?
Nou, ja, Bol komt een samenwerking aan met DPG Media. Dat is natuurlijk daar hebben ze het contract mee, de samenwerking mee gesloten. En dat is een mediasamenwerking. Waarbij Bol.com natuurlijk ook zoekt naar middelen om hun verschillende categorieën onder aandacht te brengen. Of dat nou gaat om fashion of home living of dierenvoeding, dat kan van alles zijn. DPG is natuurlijk gewoon een mediahuis en die werkt gewoon samen met adverteerders. Daar is Bol.com ook een adverteerder. Wij werken met DPG samen voor de VT Wonen webshop. Ja, dus we beheren hun online verkopen eigenlijk in die zin. Dat staat daar los van.
Ja. Denk je dat het juist een positieve invloed heeft dan op jullie omzetontwikkeling daar?
Ik zou eerder zeggen dat het vrij neutraal is. Want of Bol.com nu adverteert bij VT Wonen en DPG, of ze doen dat via Google Advertising of de middel van tv-reclame op NPO. Ja, dat is agnostisch, dat maakt niet zoveel uit.
Nee. Een belangrijk thema in retail en ook in e-commerce is toch het MVO-terrein. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, druk op milieu. Hoe belangrijk is dat bij jullie? Waar richten jullie op dat gebied op? Ik zag een prachtige nieuwe inpakmachine staan bijvoorbeeld.
Ja. Kijk, er zijn verschillende initiatieven binnen Vonk die daar mee bezig zijn. Dat zijn we overigens nu ook een beetje bij elkaar aan het samenbrengen. Want we zien eigenlijk dat we daar nog wat te weinig over communiceren. Dus het is echt wel iets wat leeft binnen het management. Het pand waar we nu in zitten, waar we nu 2 jaar in zitten, heeft een BREEAM certificaat, als ik het goed uitspreek. Dus het voldoet eigenlijk aan de nieuwste normen om zo min mogelijk impact op het milieu te hebben. We zijn heel erg bezig met het voorkomen van grote verpakkingen en het teveel gebruik van verpakkingsmateriaal.
Ja, want deze machine die we nu hebben, die pakt echt op maat eigenlijk.
Ja, die snijdt het karton op maat en vouwt echt dat karton specifiek om de producten heen. Dat wordt helemaal opgemeten. We zijn heel bezig met een nieuwe machine op dat vlak, die ook specifiek karton uitsnijdt voor juist grotere producten, om daar ook weer besparingen te creëren. Zo zijn nog meer initiatieven. We verkopen ook geretourneerde producten met korting. Dat heette in het verleden het ook nog mooi programma. Toen mooi nog een belangrijk woord was in onze communicatie. We noemen nu buitenkantjes. Dat is ook wel echt serieuze omzet. Dan gaat denk dat 1% van de omzet ongeveer daar vandaan komt. Dat we eigenlijk een soort van nieuw leven geven aan producten met lichte schade of waarvan de doos beschadigd is. We zijn ook steeds meer met onze leveranciers in gesprek omtrent hoe zorgen we ervoor dat we onze footprint verkleinen. We hebben afgelopen jaar Budbee aangesloten als een vervoerder, die ook nieuw is in het Nederlandse landschap. Die zelf ook heel druk bezig is met CO2-reductie. En zelf aangeeft al zelfs CO2-neutraal te bezorgen. Zo zijn andere vervoerders daar ook mee bezig. Dus het is een steeds groter gesprek, groter wordend gesprek. En krijgt dat bij ons steeds meer aandacht. Maar waar ik wel voorzichtig mee ben, is daar ook te veel over communiceren. Ik denk dat we nu te weinig over communiceren, maar ook weer niet te veel over communiceren. Want er zijn ook wel wat bedrijven die zichzelf daarvoor iets te veel op de borst kloppen, vind ik.
Beetje greenwashing.
Beetje greenwashing inderdaad. En dat vind ik, dat past echt niet bij Vonk. Dus dat wil ik echt wel voorkomen. En het is iets wat moet liggen vanuit strategie en bedrijfsvoering en niet vanuit communicatie. En dat is, daar komt dat greenwashing een beetje vandaan. Dus dat er marketeers op zitten die dat heel graag willen creëren. Maar daar moet het probleem niet worden opgelost. Het probleem moet worden opgelost in de bedrijfsvoering en in de strategie. Nou, en daar begint het nu bij ons te ontstaan.
Mooi. Als we kijken naar de toekomst en jouw dromen daarin, waar staat Vonk dan over 5 jaar? Als je opnieuw uitvaart nu?
Nou, als we opnieuw uitvaren inderdaad, en de wind in de zeilen krijgen, dan zou ik graag naar een locatie varen waar we in omzet keer 2 gaan over 5 jaar. Dat zou toch wel een mooie ambitie zijn. Ik denk ook wel dat dat kan. Gegeven het feit dat de home and living sector afgelopen jaar ook een duwtje in de goede richting gekregen heeft met betrekking tot digitale transformatie. Mm-hmm. Steeds meer mensen durven ook nu onze producten online te kopen. En ik denk dat we daar nog steeds veel groeikansen hebben. Dus ik denk, maar wel op een schaalbare wijze. Dus ik heb wel meerdere fasen in het bedrijf meegemaakt en ook geleerd van alle goede dingen die we gedaan hebben, maar ook de fouten die we gemaakt hebben. Ik heb altijd een quote daar in mijn achterhoofd. Success is going from failure to failure without losing enthusiasm. Nou, dat is ook een beetje hoe ik kijk naar mijn eigen carrière, maar ook naar Vonk.
Mm-hmm. Veel geleerd. Je straalt nog genoeg enthousiasme uit in ieder geval.
Dat heb ik ook, dat voel ik ook.
Ja, mooi.
Dus geleerd om niet te snel te willen en ook geen focus kwijt te raken. Dus het moet wel echt vanuit een schaalbare, gefocuste, strategische groei komen. Dus we investeren ook echt alleen maar in dingen waarvan we zeggen, dit klopt vanuit de strategie. En heel voorzichtig zijn met opportunisme.
En als jij terugkijkt op jouw carrière, die eigenlijk zich volledig heeft afgespeeld hier binnen Vonk. Wat zijn dan voor jou de belangrijke kantelpunten geweest die jouw carrière beïnvloed hebben?
Ik denk dat het begonnen is met het verliefd worden op e-commerce en digital marketing.
In Barcelona.
In Barcelona. Dat heeft zeg maar, dat heeft mij, daar is de wending begonnen. Dat ik dacht van ja, dan wil ik eigenlijk ook wel in een start-up omgeving beginnen met mijn carrière. Ik denk dat, maar goed, ik ben wel zeg maar, begonnen ook met het idee van ik wil gewoon echt een hele goede vakman worden. Hè. Dus ik wil gewoon wel in het leiderschap zitten, maar wel echt vanuit marketing. Ik denk dat het de toetreding tot de directie was voor mij ook wel echt een vuurdoop. Zeg maar, toen ik aan het einde zat van mijn carrière in online marketing landschap, was ik heel goed in marketingtechnologie, het e-commerce product bouwen, platform. Maar wat ik al zei, ik moest echt nog wat leren over end-to-end retail. En alles wat daarbij komt kijken.
En general management.
En general management ook. Want ik kreeg toen ook echt wel veel, in één keer heel veel verantwoordelijkheid. Wat ik eigenlijk daarvoor ook niet echt had bedacht van, oh, dat hoort er allemaal ook bij. Echt leiding geven aan het bedrijf. Echt meehelpen met ondernemerschap.
Echte baas zijn.
Echte baas zijn, ja. Ja. Dus dat was ook echt een belangrijk kantelpunt. En ik moet zeggen dat afgelopen jaar, ja, wat ik al zei, echt heel veel meegemaakt van crisismanagement tot digitaal leiding geven, tot ook heel veel confrontaties en conflicten oplossen. Daar heb ik ook wel behoorlijk veel geleerd. Dus ja. Dus er zijn een paar kantelpunten geweest, maar ik denk dat mijn steep learning curve ook echt wel voortkomt vanuit ook durven fouten te maken en ook durven te leren. En dan maar gewoon ook zien waar het schip naartoe gaat, om zo maar te zeggen. Ja. Zonder dat ik die stip de horizon kwijtraak.
Mooi. En tot slot, welke retailers of ondernemers in andere sectoren inspireren jou weer? Je hebt natuurlijk nou Aad Scheepbouwer als de eigenaar van de club en voorzitter de Raad van Commissarissen.
Ja.
Neem aan dat dat voor jou een inspirator is, dat hij een inspirator is.
Zeker.
En zijn er andere bedrijven of ondernemers waarvan jij zegt, joh, daar kan ik me aan spiegelen of daar zou ik, daar heb ik respect voor. Die inspireren mij.
Nou, ik heb wel eens in een ander interview genoemd dat Jitse Groen wel echt een inspirerende
figuur is. Interview met ons. Dat was ook een interview
met Jitse Groen. Ja, inderdaad. Vind ik ook echt ongekend, zeg maar, hoe hij de wereld aan het veroveren is. Ja. En als je het hebt over categorieclaimen, nou, daar vecht hij voor. Dus dat vind ik heel knap. Ik zou daarbij ook wel nog wel een inzicht willen delen. Is dat in de beginjaren, toen wij begonnen met e-commerce, toen wij zagen dat er heel veel vraag online was, wat niet werd bediend door de klassieke retailers, dacht ik, nou, ze zitten allemaal te slapen. En wat is dat voor sector? Hè? Hoe kunnen ze al deze kansen nou laten liggen? Ik moet zeggen, na alle ervaringen die ik inmiddels heb, ben ik er wel achter dat retail wel op de fiets, heuveltje op, wind tegen is. Dus elke retailer heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen uitdaging, zijn eigen gevecht. Dus ik zou eigenlijk wel zeggen, ik vind alle retailers inspireren in die zin. Want er is altijd wel een verhaal achter een bedrijf. Als ik dan als consument nog een voorbeeld mag geven. Ik vind Bever vind ik als consument echt heel fijn. Ook een voorbeeld van echt een categorie kiezen die claimen in de breedte aan alle behoeften voorzien. Eén keer per jaar ga ik met een klein groepje vrienden ga ik de berg in. Dan gaan we hiken. En ik gun mezelf altijd een paar producten bij de Bever die ik dan mag vernieuwen, dus nieuwe schoenen of nieuwe slaapzak. Ik vind het dan echt een feestje om daar naar binnen te gaan en wat te kopen. En dus daar geloof ik ook heel erg in dat naast de warenhuizen in elke categorie wel een paar specialisten zijn die, nou ja, echt voor hun eigen vak staan, hun eigen producten staan. Zoals ik hier intern ook al zeg, wij zijn er voor interieurliefhebbers, door interieurliefhebbers. Dat voel ik bij een Bever ook met voor outdoorliefhebbers, door outdoorliefhebbers. Vind ik ook inspirerend.
Mooi, mooi. Dat is een mooi slot, Jeremiah. Ik wil jou enorm bedanken voor jouw bijdrage aan de Retail Trends podcast. Met jouw retail lessen, jouw e-commerce lessen. Leuk om jou op deze manier beter te leren kennen. En aan alle luisteraars van deze podcast, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retail Trends podcast en luister naar de retail lessen van opvallende retailers. Waarderend als jullie een review achterlaten op deze serie. En kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dankjewel.
Dankjewel.